We gaan met elkaar de Bijbel lezen uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 1, vanaf vers 4 tot en met 8. En daarna gaan we naar hoofdstuk 2. Handelingen 1, vanaf vers 4. Dan gaat het over de Heer Jezus, dat hij nog op aarde was na zijn opstanding uit de doden. Hoewel het voor mij altijd een beetje een bijzondere overweging is van waar is hij in die tussentijd geweest. Want hij verscheen wel regelmatig aan de discipelen. Er wordt ons niet zoveel over die verschijningen verteld, een paar keer maar. Maar waar is hij in die tussentijd gebleven als hij dus niet aan de discipelen verscheen? Pendelde hij tussen de hemel en de aarde heen en weer of zoiets? Nou ja, goed, de Bijbel vertelt het ons niet. Maar toen hij met hen samen was, staat er in vers 4, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zal met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En daarna hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu wonen er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië en Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allebei te zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een heren en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover. Ja, een beetje een lange schriftlezing zou je zeggen. En dat is ook heel belangrijk, want ten eerste is het belangrijk om het woord van God te lezen. Maar omdat het ook in een bepaald verband staat. Het is altijd belangrijk om de context in de gaten te houden. En die context heeft te maken natuurlijk met de hemelvaart van de Heer Jezus. Voordat hij naar de hemel ging, heeft hij gesproken over het feit dat de discipelen moesten wachten in Jeruzalem totdat de belofte van de Vader vervuld zou worden. De belofte van de Vader die u van mij gehoord hebt, zegt hij. Het waren ongeveer 120 personen die daar in die opperzaal aanwezig waren. We hebben het over de 12 apostelen gezien in dat stuk wat hiervoor op de tafel staat. Maar 10 keer 12, 120 waren er ongeveer in de bovenzaal. Niet alleen de 12 apostelen, maar daarnaast natuurlijk nog een heleboel anderen. Ook Maria, de moeder van de Heer Jezus en de broers van de Heer Jezus waren daar aanwezig. Het was natuurlijk best een hele flinke groep, maar aan de andere kant ook weer een hele kleine groep als je ziet hoeveel mensen de Heer Jezus hadden gevolgd in zijn doortrekken door het land van Israël. Duizenden volgden hem. En uiteindelijk zijn er maar 120 overgebleven die dan hier in die opperzaal met de verwachting van de Heilige Geest bezig zijn. 10 dagen na de hemelvaart van de Heer Jezus vindt dan die uitstorting plaats. De Heer Jezus had erover gezegd, Johannes doopte wel met water, maar u zult met Heilige Geest gedoopt worden. En er is in onze vertaling nogal wat aan de hand wat betreft die Heilige Geest, want soms staat er het woordje de voor, en soms staat dat woordje de in de Herziene Statenvertaling in ieder geval schuin gedrukt. Dan staat het niet in de grondtekst. En dat is wel heel belangrijk. Want in dat stukje wat ik nu lees in vers 5 staat het in mijn Bijbel wel gewoon normaal gedrukt, maar het staat niet in de grondtekst. Er staat letterlijk, Johannes doopte wel met water, maar u zult in Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dus niet met Heilige Geest gedoopt, maar in Heilige Geest. Ik denk dat die vertaling van dat woordje met, dat komt natuurlijk vanuit de reformatorische hoek. Ja, waar inderdaad gedoopt wordt met water. Met de besprenkeling. Maar in de Bijbel wordt er altijd gesproken over dopen in water. Namelijk onderdompelen. En dat is met de Heilige Geest precies hetzelfde. Johannes doopte met water, maar u zult in de Heilige Geest gedoopt worden. En daar zie je natuurlijk dat water ook een beeld is van de Heilige Geest. Op een bepaald moment in het Johannesevangelie staat er dat de Heer Jezus op de dag, de laatste dag van het Loofhuttenfeest, en dat hij dan spreekt over stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. En dat zei hij van de Geest, die er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die Heilige Geest is beloofd. Beloofd door de Heer Jezus, in feite beloofd door de Vader. En dat was niet alleen in het boek Johannes, het Evangelie naar Johannes. In hoofdstuk 14 tot 16 lees je dat de Heer Jezus daar diverse dingen over de Heilige Geest zegt. Maar in het Oude Testament is die Heilige Geest al beloofd. Zoals ook Petrus aanhaalt uit Joël. Maar ook door Jesaja is er gesproken over de Geest. Dat de Geest zou uitgestort worden over het Joodse volk. Hier vinden we dus in feite de stappen die er dan naar die Pinksterdag, als het ware, moeten worden afgelegd. Zij moeten wachten. Wachten tot die belofte van de Vader zal komen. En dan vragen de discipelen, ja maar, Heere, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer herstellen? Weer oprichten? Er zijn een heleboel mensen, ook christen, die zeggen, nou dat is een hele domme vraag natuurlijk van die discipelen, want ja, het gaat ook helemaal niet om een aards koninkrijk, het gaat om een geestelijk koninkrijk. Maar de Heer Jezus heeft nooit over een geestelijk koninkrijk gesproken. Hij sprak, toen hij het koninkrijk van God verkondigde tijdens zijn openbare bediening over dat koninkrijk, waar hij uiteindelijk de koning van is, die op de troon van zijn vader David zal zitten. Dat koninkrijk, dat is niet een koninkrijk in de hemelen, het komt uit de hemelen. Daarom wordt het ook het koninkrijk der hemelen genoemd. Het koninkrijk van de hemelen komt uit de hemelen op de aarde. En het is het koninkrijk van God. Het is het koninkrijk wat niet door mensen opgericht wordt, maar door God. En dat koninkrijk dat komt vanuit de hemel op de aarde, namelijk de koning komt vanuit de hemelen op de aarde en neemt plaats op de troon van David, de Heer Jezus, de Messias. En dan zal hij dat koninkrijk oprichten. Dan zal hij dat koninkrijk herstellen. En dat herstellen wijst natuurlijk op dat koninkrijk van David. Dat koninkrijk van David wordt hersteld. Het zal weer zijn als in de dagen van David, ja zelfs nog veel grootser, heerlijker en vol majesteit. De Heer Jezus stuurt niet de discipelen met een kluitje in het riet, maar hij zegt, het gaat hier niet daarover. Het gaat erover dat jullie dat niet hoeven te weten. Het is de Vader die dat zelf in zijn eigen macht heeft gehouden. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. De kracht van de Heilige Geest, daar ligt dus de nadruk op. De kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft kracht. De Heilige Geest is niet een kracht zoals de Jehovah's getuigen en ook nog anderen geloven, belijden. Maar de Heilige Geest is een persoon. Het is de derde persoon van de Godheid. Van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die Heilige Geest die geeft kracht. Hij is de andere trooster waar de Heer Jezus over spreekt. In het Johannes Evangelie hoofdstuk 14. En ik zal u een andere trooster sturen. Als het een andere trooster is, dan betekent dat de Heer Jezus zelf ook een trooster was. Een andere trooster, en dat woordje ander in de Bijbel. In het Grieks heb je twee verschillende soorten, misschien dat ik dat wel eens eerder verteld heb. Want je komt dat nog wel eens een keertje tegen. Je hebt ander in de zin van, kijk dan, je hebt hier bloemen staan. En die rode pluimen zijn andere bloemen als die gerbera die erin staat. En dan staat in het Grieks het woordje heteros, dat wil zeggen anders, andersoortig. Maar hier, een andere trooster, daar staat het woordje ander in de zin van dezelfde. Dus die twee rode pluimen, die drie rode pluimen, dat zijn allemaal dezelfde. Het is een andere bloem, maar van dezelfde soort. En de Heilige Geest is dus een andere trooster. Ander van dezelfde soort, hij is ook God. En hij is degene die kwam in de eerste plaats om kracht te geven. Zo is het als de Heer Jezus dat vertelt en het gevolg van die Heilige Geest, die kracht van die Heilige Geest die dan over je komt, is en u zult mijn getuige zijn. Er staat niet en u zult mijn getuige zijn, zo van dat moet, maar het is het gevolg. Als de kracht van de Heilige Geest over je komt, dan ben je een getuige van de Heere. U zult mijn getuigen zijn. Getuigen van de Heer Jezus. Van de Messias. Van de Zoon van David. En dat begint in Jeruzalem, in Judea, Samaria en uiteindelijk tot aan het uiterste van de aarde. En dan gaat de Heer Jezus naar de hemel, vanaf de Olijfberg. En dan weten we dat dan ook die engelen daar bij de discipelen komen die de Heer Jezus naast staan te kijken. En die zeggen, hij zal op dezelfde wijze wederkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. En niet alleen op dezelfde manier, maar hij komt ook op diezelfde plek terug, op de Olijfberg. En dan gaan ze naar die opperzaal terug. Waar ze in feite natuurlijk al een beetje zich thuis voelden met betrekking tot het laatste avondmaal dat zeer waarschijnlijk in diezelfde zaal gehouden is. En dan wachten ze op de komst van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, hebben we gelezen. Toen eigenlijk de 50ste dag vervuld werd. Zo staat het eigenlijk in de grondtekst. Pentakosta, de 50ste dag. Welke 50ste dag? Nou, dat heeft te maken met de opstanding van de Heer Jezus. Direct na de opstanding, na Pesach, de Pesach op de 13e, op de avond van de 14e, dat het lam geslacht moest worden. En dan op de eerste dag na de Sabbat moest dan een garf, een schoof van de eerstelingen van de oogst, moest bewogen worden in de tempel voor het aangezicht van de Heer. En dat was in feite de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus werd die schoof bewogen, of die schoof werd bewogen, en de Heer Jezus stond op. Of was opgestaan. En vanaf dat moment moest men dan 50 dagen tellen, 7 weken plus 1 dag. 50 dagen. En dan lees je bijvoorbeeld ook in de Joodse, als je een Joodse kalender hebt, dan zie je ook de 33e dag van de Omartelling. Dat heeft met die schoof te maken, met dat na de wekenfeest. Want dat feest, dat Pinksterfeest, zoals wij dat dan kennen, dat is het wekenfeest van de Joden. En die gisteravond ook begonnen om dat wekenfeest te vieren. Dit jaar loopt dat precies parallel met het christelijke feest. Het wekenfeest. Het is eigenlijk een oogstfeest. Een oogstfeest waarin ze dan naar de tempel moesten komen met 2 broden. Die van hetzelfde deeg gebakken waren, allebei even zwaar, 2/10 eva meel. Die waren gedecent gebakken, met zuurdeeg dus. En die moesten voor het aangezicht van de Heer bewogen worden met ook nog offerdieren die daarbij geslacht moesten worden. Het was dus oorspronkelijk een oogstfeest. Maar voor de Joden, vandaag en de dag, is het ook het herdenken van de wetgeving. De wet die gegeven werd door de Heer op de Horeb. Men denkt aan het geven van de wet, de Torah, aan Mozes. En dan is er wel een hele bijzondere parallel die er dan ligt, of eigenlijk een grote tegenstelling. Want toen de wet gegeven werd, toen was Mozes nog op de berg en de Israëlieten, ja, die waren van overtuigd, of in ieder geval, ze vroegen zich af, komt die Mozes ooit nog wel een keer terug? Want die is al heel lang weg. En dan vragen ze aan Aaron om dan een god te maken. En dan wordt dat gouden kalf gemaakt. En dan dansen ze om dat gouden kalf. En goed, de geschiedenis kennen we allemaal wel, denk ik. En dan uiteindelijk, als dan Mozes terugkomt van de berg, nadat God hem gezegd heeft, dat volk, dat is in zonde gevallen. De woorden van God waren nog maar bij wijze van spreken net verstorven op de berg. Hoor heb, gij zult u geen gesneden beeld maken. Of ze dansten al om het gouden kalf. En dan krijgen de levieten de opdracht om door de legerplaats te gaan en een ieder, zijn bekende of wie die dan ook tegenkomt, te doden. En dan worden er 3000 mensen gedood op die dag. En als je nou ziet dus bij dat wekenfeest wat hier gevierd wordt, dan zien we dat er uiteindelijk 3000 mensen worden behouden. En ik vind dat je dan eigenlijk hier een prachtig voorbeeld hebt. Misschien een tekst een beetje uit zijn verband gerukt, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. De letter dood, maar de geest maakt levend. De wet dood, de wet was niet in staat om het leven te brengen. Dat ligt niet aan die wet, maar dat ligt aan de mens. Maar de geest brengt het leven. Het woord en de geest. En dat gaat natuurlijk absoluut samen. Dat kan je niet losmaken van elkaar. De Heilige Geest is het als het ware vast aan het woord. Hij is degene die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd. En hij is degene die ons helpt om dat woord te verstaan. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om zijn woord te begrijpen. En als Petrus dan daar het woord krijgt, de eerste preek van Petrus, dan zien we dat Petrus door de Heilige Geest geleid, hè, vervuld met de Heilige Geest. Waar spreekt hij over? Hij spreekt niet over de Geest, maar hij spreekt over de Heer Jezus. Hij spreekt over Christus. Het is een christocentrische preek. De Heer Jezus staat centraal. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Om de Heer Jezus centraal te stellen, om de Heer Jezus naar voren te schuiven als het ware. De Heilige Geest blijft altijd op de achtergrond. De Heilige Geest is degene die de Heer Jezus verheerlijkt. En hij is degene die ook in het boek Handelingen de leiding geeft aan de apostelen. De Heilige Geest spreekt, de Heilige Geest maakt duidelijk. Dat zien we diverse keren in het boek Handelingen gebeuren. Maar hij zelf blijft op de achtergrond. En dat hij iedere keer opnieuw weer de Heer Jezus centraal stelt in de boodschap die gebracht wordt, in het evangelie. Hij is degene die de mensen leidt. En uiteindelijk dat woord ook in de harten van de mensen, als het ware, je zou kunnen zeggen, toepast. Het is de Heilige Geest die nodig is om het woord te verstaan. Het woord van de Heilige God. Het is, als de apostel Petrus begint met zijn boodschap te vertellen, dan is mij trouwens opgevallen, dan hoor ik wel eens ook van broeders om mij heen die zeggen, ja, er waren alleen maar Joden die daar waren op die ontmoeting daar op dat Pinksterfeest. Maar het opmerkelijke is dat er zijn ook proselieten. In vers 10 hebben we gelezen, hier verblijven de Romeinen zowel Joden als proselieten. En dan waren die proselieten natuurlijk wel naar het Joodse geloof overgestapt. Maar zij waren natuurlijk nog gewoon van die volken waar ze dan van waren. Misschien Romeinen of Egyptenaren of wat het dan ook waren. Dus eigenlijk waren hier natuurlijk toch ook Joden en heidenen aanwezig. De nadruk ligt wel absoluut op het Joodse volk. Ook de boodschap die de apostel Petrus brengt. Maar het waren wel Joden en niet-Joden die daar het evangelie horen van de opgestane en verheerlijkte Heiland. Want dat is wat zo nadrukkelijk benadrukt wordt ook hier in de preek van Petrus. Hè? De Heer Jezus inderdaad gestorven volgens het raadsbesluit van God, is dat allemaal zo gegaan. En degenen die hem aan het kruis gespijkerd hebben, zijn daar wel verantwoordelijk voor. Maar uiteindelijk zie je dat de opstanding dan heel centraal naar voren wordt gebracht. De opstanding van tussen de doden uit. De Heer Jezus is als de eerste tussen de doden uit opgestaan. De eerstgeborene uit de doden. En ook dat heb ik ongetwijfeld wel eens in het verleden gezegd, dat dat heel belangrijk is, dat de Heer Jezus dus tussen de doden uit is opgestaan. In een onvergankelijk lichaam. Dat was het unieke van zijn opstanding. Hij kan niet meer sterven. Hij leeft tot in alle eeuwigheden. En hij is degene die opgewekt is om uiteindelijk dan plaats te gaan nemen op de troon van David. Want hij kan tot in eeuwigheid op die troon zitten. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel een lichaam hebben wat zo'n tijd meegaat. En dat is bij de Heer Jezus natuurlijk zo. Hij heeft hem opgewekt om hem op de troon te zetten, op zijn troon te zetten. De Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. En dat heeft David door de Heilige Geest geleid, geprofeteerd van de Heer Jezus in de psalmen. En de Heer Jezus is opgestaan. En wij zijn ervan getuigen van, zegt Petrus. En nu is hij door de rechterhand van God verhoogd. En heeft hij de belofte van de Heilige Geest ontvangen en van de Vader, en heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Heel opmerkelijk, hè? Er staat niet, en heeft hij hem uitgestort, maar heeft hij dit uitgestort, wat hij ziet en hoort. Wat hoorden ze? Ze hoorden allemaal vreemde talen. En wat zagen ze? Ze zagen tongen als van vuur op het hoofd van de discipelen. Dus verschil van vertaling, zeg maar, hoe je dat nou met die vurige tongen moet zien. In mijn vertaling staat er, en aan hen, hoofdstuk 2 vers 3, en aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. Maar er is ook heel veel om te zeggen, er werden op hen verdeelde tongen als van vuur gezien. Met andere woorden, er was een soort gespleten tong op hun hoofd. Een vlam, en dat was meteen gemanifesteerd, zeg maar, bij iedereen tegelijk. De vertaling zoals ik hem hier heb, is het zo van het begon bij één en het ging zo door. Maar de andere lezing van de tekst, de grondtekst ook, geeft aan, nee, ze kregen allemaal op hetzelfde moment een verdeelde tong. En dat was natuurlijk, ze hoorden natuurlijk en ze zagen tongen. Want ja, je spreekt met je tong en ze zagen tongen als van vuur op het hoofd. Dat was iets wat eigenlijk ook in het Oude Testament al voorzegd was. In Jesaja 28 vers 11, waar Jesaja een boodschap brengt tegen de leiders van Jeruzalem, staat er bij mij boven dat die pericoop vanaf vers 7. En dat ze zich laten leiden door sterke drank, dat ze zwalken en bij het uitleggen van het visioen, ze struikelen tijdens de gerechtelijke uitspraak. Het gaat dus helemaal niet meer zoals God het bedoelt. En dat was ook in de dagen van de Heer Jezus. De leiders van het volk gingen niet de weg van de Heer. Ze gingen de weg van de traditie, van de godsdienst, van de overlevering van de ouden. En dan zegt de Heer: het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Gebod op gebod. Het is de Heer Jezus die ook de fariseeën en de wetsgeleerden verwijt: jullie leggen de mensen zware lasten op en die kunnen ze niet dragen. En je moet dit en je moet dat en je mag dat niet en je mag dat ook niet. Dat was dus in de dagen van Jesaja. Het was in de dagen van de Heer Jezus. En het is vandaag voor de orthodoxe Joden precies hetzelfde. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Wat een regel, 613 geboden om die te onderhouden. Gaat er maar aan staan. Maar dan zegt de Heer: ja, met belachelijke lippen, in een andere taal zal ik tot dit volk spreken. Met belachelijke lippen. Normaal werd er altijd in het Hebreeuws gesproken. Maar de mensen die daar in Jeruzalem waren, hoorden nu God, over God spreken in allerlei verschillende talen. In het Egyptisch, in het Latijn, in het Grieks en weet ik wat allemaal voor talen er waren. Dat was ongekend. Dat waren belachelijke lippen eigenlijk. Want dat kon eigenlijk helemaal niet. Je kon toch alleen maar in de heilige taal God loven en prijzen in het Hebreeuws. In feite zie je dus dat er natuurlijk iets geweldigs gebeurde met betrekking tot de komst van de Heilige Geest, met de kracht van de Heilige Geest die hij gaf. Maar aan de andere kant zie je dat er een soort oordeel aangekondigd wordt. Hier gaat in vervulling wat Jesaja over gesproken heeft. Hij zegt: ik zal in een andere taal tot dit volk spreken tegen wie hij zei: dit is de rust, geef de vermoeide rust. En dit is de verademing, maar zij wilden niet luisteren. Wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 11? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en luister naar mij en je zult rust vinden voor je ziel. Maar ze hebben het niet gewild in de dagen van de Heer Jezus. De leiders niet, het volk als totaliteit. Uiteindelijk bleven er 120 mensen, en natuurlijk zullen er nog wel iets meer geweest zijn over. Dus de Heer laat ook hier in vervulling gaan, dat is mijn persoonlijke overtuiging, wat er door Jesaja is geprofeteerd. Het was dus niet alleen een geweldige manifestatie van de kracht van de Heilige Geest, maar ook een oordeel van mensen: bekeer je. Want hier gaat in vervulling wat door Jesaja is geprofeteerd. En dan is het ook de boodschap die dan komt, als Petrus heeft uitgelegd hoe dat nou met de Heer Jezus zit, dat hij uiteindelijk tot een rechter is aangewezen en tot een Christus en tot een Here is gemaakt. En als ze dat dan horen, dan worden ze geraakt in hun hart. En dan zeggen ze: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zegt: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer je, is dezelfde boodschap in feite met wat andere woorden als die de Heer Jezus ook sprak tijdens zijn openbare bediening. En hier zien we dat gebeuren. En uiteindelijk zegt hij, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Welke belofte? De belofte van de Heilige Geest. In de kerk wordt deze tekst aangehaald in het doopformulier alsof het over de belofte aan Abraham gaat. Maar het gaat over de belofte van de Heilige Geest. Dat is de context. De belofte van de Heilige Geest die is niet alleen voor u en voor uw kinderen en allen die veraf zijn. Dus dat waren de Joden in Israël, in Canaan, in Jeruzalem, maar ook voor de Joden in de verstrooiing. En uiteindelijk in de toepassing ook voor degenen die niet tot het Joodse volk horen. Zoals Paulus het zegt, laat het toepassen in de Romeinenbrief. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Kom eruit, stap eruit. Uit dit verkeerde geslacht. En die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Wat geweldig, die gebeurtenis toen der tijd daar in Jeruzalem. Dat God zijn geest stuurde en dat hij kracht gaf om die getuigen te zijn daar in Jeruzalem zoals het begonnen is. Maar het geweldige is dat ook wij, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, op het moment dat je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. Dat is een wat andere volgorde als dat Petrus spreekt. Maar het is inderdaad in de tijd van de gemeente zo dat het is zo, als je tot geloof komt, word je meteen op dat moment ontvang je de Heilige Geest. En het is dat apostel Paulus in de Efezebrief heel opmerkelijk ook over die geest van de belofte spreekt. Hij zegt in vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zie je, toen je tot geloof kwam, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus je zou zeggen, Paulus door de Heilige Geest koppelt dit gewoon aan Handelingen 2 vast. En hij schrijft dit aan heidenen die tot geloof zijn gekomen. Want hij spreekt eerst over zichzelf, dat wij, hè, dat lees je tot en met vers 12, lees je iedere keer over wij. Nou, dat bedoelt hij naar mijn inzicht, wij Joden mee, die tot geloof zijn gekomen. In hem bent ook u, heidenen, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. We hebben een erfenis in het vooruitzicht en het onderpand hebben we al gekregen in de persoon van de Heilige Geest. Hij is degene die inderdaad naar deze wereld kwam en die ook vandaag nog in ons en door ons heen wil werken om mensen, Joodse mensen en niet-Joodse mensen, te bepalen bij de Heer Jezus. En bij de Heer Jezus alleen. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader, geen Jood, maar ook geen heiden, dan door Hem. En wat is het heerlijk dat we dat evangelie mogen uitdragen, zolang de Heer ons nog de tijd en de gelegenheid geeft en zolang Hij nog vertoeft te komen. Want het geweldig is dat Hij natuurlijk wel terugkomt om zijn koninkrijk op te richten. Zoals Petrus dat dan later ook zegt, daar op het tempelplein, als hij spreekt nadat die verlamde man op zijn benen is gezet door de Heer Jezus, dat hij zegt, ja, bekeer je opdat God Jezus zende om alle dingen weer op te richten, het koninkrijk op te richten tot de wederoprichting van alle dingen. Wat geweldig dat we die hoop en dat uitzicht hebben dat de Heer komt en tot die tijd ons mogen laten gebruiken als werktuigen, als kanalen van zijn zegen. Glorie voor zijn naam. Amen.